Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar YouTube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Mijn naam is Jonathan, hoewel ik door mijn vrienden John word genoemd. Ik werkte vroeger als diepzeeduiker voor de overheid, totdat er een ongeluk gebeurde. Na dit incident wilde niemand mij meer aannemen. Een man met een strafblad dat voor de overheid werkt, doet me een lol. Zelfs privébedrijven wilden me niet. Het leven was een paar jaar goed zwaar. Geld was er bijna niet. En ik bracht zelfs een paar maanden door zonder een dak boven mijn hoofd. En op sommige momenten overwoog ik zelfs om er een einde aan te maken. Het was in deze troosteloze tijd dat mijn nieuwe werkgevers contact met mij opnamen. Ik zal je niet in de zeik nemen of dit allemaal uitrekken. Ik werk voor een criminele bende die vanuit Azië opereert. Ik maak deel uit van een team dat dingen uit de zee moet halen wanneer ze dat van ons vragen. De dingen die we bovenhalen kunnen van alles zijn, zoals bewijsmateriaal dat de autoriteiten niet mogen vinden, koopwaar, als je begrijpt wat ik bedoel, wat verloren gaat op zee, en soms zelfs oude schatten. Om eerlijk te zijn, maakt het mij niet uit wat het is. Ik knijp een oogje dicht voor hun meer snode activiteiten. Het enige waar ik om geef, is dat dit goed betaalt. Gisteren werd er contact met ons opgenomen voor een nieuwe job. De details waren schaars. Een Chinees regeringsschip was gekapseist, in het midden van de Gele Zee. Om de een of andere reden was er nog geen reddingsoperatie ingezet en het schip zou binnen een uur gezonken zijn. Er was iets aan boord van het schip dat onze werkgevers wilden hebben. Een verzegelde metalen kist met allerlei symbolen in het Mandarijns die ik niet kon lezen. We moesten er zo snel mogelijk bij zien te komen, het naar boven halen en wegwezen, voordat de Chinese regering zelf op zoek zou gaan naar het schip. We bereikten de plek rond 5 uur in de middag, net toen de zon onderging. Onze contacten in China zeiden dat we ongeveer 4 uur hadden, voordat de autoriteiten arriveerden met hun eigen boten. 4 uur. Het was een redelijk snelle reactietijd, aangezien ze het schip al hadden laten zinken. We moesten dus snel zijn. Onze duiker voor deze klus zou Thomas zijn. Hij was een levende legende in de criminele wereld. Een veteraan met meer dan 100 duiken en tientallen gewaagde bergingen en overvallen. Hij had meer ervaring dan de rest van ons samen. En dus was hij de meest voor de hand liggende keuze. Ik hielp hem met zijn uitrusting. De high-tech uitrusting tijdens mijn tijd bij de overheid, die had ik natuurlijk niet meer. Geen duikboten, eenmansonderzeeërs of geleide robots. Vanwege de diepte waarop we zouden werken, kon Thomas geen gewone duikuitrusting dragen. In plaats daarvan had hij een geïmproviseerde moderne versie van een van die oude duikpakken. Die grote logge dingen die je volpompte met lucht om de druk van de zeebodem op te vangen. Maar in tegenstelling tot die pakken hoefde hij niet met een lange luchtslang met het oppervlakte verbonden te zijn. Hij had ook een radioverbinding met de oppervlakte en eenvoudige instrumenten om zijn hartslag en zuurstofgehalte te controleren. De wonderen van de 21ste eeuw. Een verbetering van een van de oudste apparaten op het gebied van duiken. Ben je er klaar voor? Vroeg ik, terwijl ik ervoor zorgde dat de zegels op zijn grote ronde helm goed zaten. Dit is wel een hele diepe, hè? Thomas grijnsde achter het glas waar hij doorheen kon kijken. Hij sloeg met zijn handpalmen tegen de zijkant van de helm om zich op te peppen. Ja, John, dit wordt een makkie. We zijn op tijd terug aan land voor het avondeten. Ik glimlachte. Thomas had er alle vertrouwen in. En hij had gelijk. Friemel met zijn ervaring stelde deze klus natuurlijk helemaal niks voor. Ik liep de checklist van de veiligheidscontroles nog eens af. En klopte op zijn schouder toen ik tevreden was. En zeker wist dat alles in orde was. Veel geluk daar beneden, Tom. Hij glimlachte naar me, voor hij zich omdraaide. En een weg baande naar het liersysteem aan de zijkant van het schip. Het zou hem naar de zeebodem laten zakken. En dan weer omhoog hijsen als het doel veilig was gesteld. Ik liep snel de trap af naar beneden, richting onze professorische controlekamer. Mijn collega was er al, Lee, een voormalig Chinese diepzeewetenschapper. En Haley, een andere duiker, die net als ik crimineel was geworden. Wij vieren, inclusief Thomas, vormden de bemanning vandaag, op het schip. Alles klaar? Vroeg Haley. Zij zou vandaag de radio bemannen. Ja, hij is klaar, antwoordde ik, terwijl ik plaatsnam achter een van de twee computers die we in de controlekamer hadden. Op het scherm was een blauwdruk te zien van het schip, waar we van zouden stelen, de Yahoi. Ik vroeg niet hoe we aan deze informatie waren gekomen. Mijn taak was Thomas door het schip naar het doel te leiden, meer niet. Aan de andere kant van de tafel gaf Lee mij een duim omhoog. Hij zou vandaag Thomas zijn vitale functies en zuurstofniveau in de gaten houden. En daarnaast de lier bedienen. Alles klaar hier, zei hij. Haley nam contact op met Thomas via de radio. Tom, dit is Haley, klaar voor plaatsing.
Alles klaar, stuur me naar beneden.
Lee startte de lierbediening. Er klonk een geronkel van metaal en het resoneerde door het hele schip. Thomas' zijn dieptemeting begon te dalen. Hij had 15 minuten nodig om de bodem te bereiken. We hielden contact en kregen regelmatig updates. Alles leek tot nu goed te werken. En uiteindelijk bereikte Thomas de zeebodem. Sta dus, Thomas. Kun je het doel zien? Vroeg Haley.
Ik sta vlak naast haar. Goed gedaan.
Aan welke kant sta je? Vroeg ik, terwijl ik de blauwdrukken scande. En Haley gaf de vraag door.
Ik sta eigenlijk naast het dek. Het schip is aan bakboordzijde geland toen ze de bodem raakten.
Oké, zoek de besturingscabine. Ik zie een korte weg naar het laadruim vanaf daar, antwoordde ik. Ik navigeerde Thomas door het schip. En hij deed zijn legendarische status echt eer aan. Hij opereerde in het pikken donker, met alleen maar een lamp op zijn helm. En hij vorderde zo snel door het schip en bereikte het laadruim in slechts 20 minuten. Kun je het doel zien? Vroeg Haley. Stalen kist, geel opschrift bovenop.
Negatief, er zit iets in het water. Een soort stof of pekel of zo. Ik kan niet veel zien. Geef me een momentje.
We wachten ongeveer 30 seconden. Eindelijk kwam de radio weer tot leven.
Ik kan niet heel veel zien, maar dit ga je niet leuk vinden. Het is open. De zegels moeten tijdens het zinken door de klap zijn opengebroken.
Lee vloekte onder zijn adem. Shit, is er iets om je heen? Iets dat in de doos zou kunnen passen? Misschien kunnen we het nog terughalen. Dat zou tenminste iets zijn.
Negatief, hier is niets. Wacht even. Ik zie iets. Er is wat.
De radio zoemde luid van de storing. En Haley fronste haar wenkbrauwen. Uiteindelijk hoorden we Thomas' stem weer. Nauwelijks verstaanbaar door de ruis. En zijn stem, die normaal gesproken heel kalm en beheerst was, klonk plotseling extreem gespannen.
Oh god, wat is dat?
Zonder waarschuwing viel de radio uit. En er viel een stilte in de controlekamer. Thomas? Thomas, kom binnen, riep Haley. We kregen geen antwoord. Wat de fuck is er net gebeurd, vroeg ik. Ik weet het niet, antwoordde Haley. Het signaal verdwijnt. Lee, hoe zijn zijn vitale functies? Hetzelfde, antwoordde Lee, terwijl hij vooroverleunde en zijn scherm aftastte. Het ene moment kon ik hem luid en duidelijk lezen, maar nu is er niets. Wat doen we, vroeg ik. We hebben, wat, 3 uur tot de Chinezen hier zijn? Haley zat aan de radio te prutsen om weer contact te krijgen. Ik weet het niet, antwoordde ze over haar schouder. Als we hem niet terugkrijgen op de radio, moeten we iemand naar beneden sturen om hem te zoeken. Ze mogen hem daar niet vinden. Het is bewijs dat we hier waren. Om de een of andere reden wilde ik niet achter Thomas aan het water in. De manier waarop hij had geklonken voordat zijn signaal plotseling was weggevallen. Op de een of andere manier maakte het me heel erg bang. Na een tijdje kwam de radio weer tot leven. Haley gilde en Lee grijnsde. Thomas, hoor je me? Vroeg Haley.
Ik hoor je.
Ik fronste mijn wenkbrauwen. Iets aan zijn stem of zijn intonatie leek niet te kloppen. Alsof hij zijn best deed om kalm te blijven en daar maar net in slaagde. Wat is daar beneden gebeurd? Vroeg ik. Heb je het doel gevonden?
Nee. niets is hier beneden. Ik kom nu terug. Maak je klaar om me op te hijsen.
En daar was het weer. Onmiskenbaar deze keer. Thomas' stem was op de een of andere manier veranderd. Hij klonk gespannen. Bang zelfs. Ik keek naar mijn vrienden. De grijns van een paar seconden geleden was compleet verdwenen. Horen jullie het ook? Vroeg ik zachtjes. Ja, antwoordde Lee. Is hij in orde? Thomas, dit is Haley, zei ze via de radio. Is alles goed daar beneden? Je klinkt anders.
Ja, het gaat goed.
Hij loog. Dat konden we zien.
Kom naar de lier en hijs me op.
Lee keek naar ons op. En na een seconde aarzelen knikte ik. Hij bediende de lier. En het knarsende geluid van machines vulde het schip. We wachten in stilte. De lucht rijp van onrust. Thomas gedroeg zich vreemd. Zoveel was duidelijk. Hij ontkende het, maar we konden het aan zijn stem horen. Lee keek op een van zijn computers. En hij zei, zijn vitale functies zijn verhoogd. Zijn hart klopt veel te snel. Wanneer is dat begonnen? Vroeg ik, terwijl ik vooroverleunde om te kijken. Sinds we weer contact hadden. Sindsdien is hij 20-30% boven het normale voor een duik als deze. Wat is daar beneden dan gebeurd? Mompelde Haley in zichzelf. Op de radio was Thomas stil. De hele tijd ongeduldig met zijn tong klikkend. Zijn dieptemeter ging omhoog, naarmate hij ons schip naderde. We verlieten de controlekamer en gingen het dek op. De zee brak open toen de lompe vorm van Thomas' een duikpak het oppervlakte brak en het water erachter stroomde. De lier tilde hem over het dek en liet hem zachtjes op zijn voeten zakken. Ik wilde hem helpen met zijn helm af te zetten, maar Thomas deed een stap achteruit. Thomas, wat... begon ik verwacht. Ik denk dat ik dit voorlopig aanhoud, zei hij. Zijn stem was leeg, maar vastberaden. Hij keek me zonder te knipperen aan en ik besefte dat hij bloedserieus was. Ik fronste in verwarring met mijn wenkbrauwen. Wat? Waarom? Ik houd hem aan, herhaalde hij. Is alles in orde, Thomas? Vroeg Lee voorzichtig. Wat is daar beneden gebeurd? Thomas zweeg een fractie van een seconde. Bijna onmerkbaar. Niets, antwoordde hij uiteindelijk. Het doel was er niet. Het moet vernietigd zijn toen het schip zonk. Gewoon een lege doos. Ik vloekte. Dit was niet goed. Onze werkgevers zouden hier niet blij mee zijn. Lee bewoog zich naar Thomas toe. Met uitgestrekte handen naar de helm van het duikpak. Kom op man, laten we je uit dat pa... Nee, snauwde Thomas. En hij duwde Lee terug. Zijn gezicht was verwrongen in een uitdrukking van woede, vermengd met wanhoop. Een rilling liep over mijn rug. Thomas duwde zich langs ons heen en stampte het dek af naar beneden. Lee, Haley en ik keken elkaar aan. Wat is hij in godsnaam aan het doen? Vroeg Lee uiteindelijk. Ik haalde hulpeloos mijn schouders op. Ik heb geen idee, man. Er is iets mis, dat wel. Echt heel erg mis. Laten we gewoon proberen kalm te blijven, zei Haley. Ik zal proberen op de computers uit te zoeken wat daar is gebeurd toen de radio uitviel. Lee, maak ons klaar om te vertrekken. Ik wil hier ver, ver vandaan zijn, voor als de regering arriveert. John, jij gaat beneden deks. Zoek Thomas en probeer te achterhalen wat er daar beneden allemaal is gebeurd. Mijn bezorgdheid nam wat af. Ze had gelijk. Er was iets vreemds aan de hand, maar we moesten kalm blijven. Als we het allemaal wilden begrijpen. Lee haastte zich om het schip klaar te maken voor ons om te vertrekken. En Haley klopte geruststellend op mijn schouders en dook de controlekamer in. Ik haalde diep adem en stapte de trap af het schip in. Het duurde niet lang voor ik Thomas vond. Ons schip was niet erg groot en hij had een spoor van water achtergelaten. Ik vond hem in een van de opslagruimtes, zittend bovenop een grote container, met zijn rug tegen de muur. Hey man, zei ik, proberend kalm te blijven. Gaat alles goed? Ja, John, bij mij is alles goed. Wat is er aan de hand met het pak, man? Vroeg ik, terwijl ik probeerde nonchalant te klinken. Ik wist niet of hij wel helemaal bij zinnen was. En het laatste wat ik wilde was een gewelddadige actie uitlokken door een bang te maken of dreigend over te komen. Terwijl hij sprak, bewoog hij zijn handen voor zich uit. Misschien moet ik terug naar beneden. Als de leiding ontdekt heeft dat we niets gevonden hebben. Ik kan me er maar beter op voorbereiden. Het leek net alsof hij aan het schrijven was op een stuk papier. Ik keek naar hem. En zijn ogen waren wanhopig. Bijna smekend. Ja, ik klinkt goed, zei ik afwezig. Mijn gedachten raasden door mijn hoofd, terwijl ik probeerde uit te vinden wat hij me wilde vertellen. Thomas' handen bleven bewegen, schrijvend op een niet bestaand stuk papier. Opeens snapte ik wat hij bedoelde. En ik rommelde in mijn zakken op zoek naar de dingen die hij wilde hebben. Iemand moet ze bellen en vertellen wat er aan de hand is, zei Thomas, terwijl zijn handen door de lucht bleven razen. Uiteindelijk haalde ik een gevouwen vel papier en een potlood tevoorschijn en ik gaf ze aan hem. Hij begon te schrijven. De handschoenen van het duikpak maakten het onhandig, maar zijn ogen stonden strak op mij gericht. Weet je zeker dat je in orde bent, Thomas? Vroeg ik opnieuw in een poging de stilte te vullen. Hij schoof het stuk papier naar me toe en glimlachte krachtig. Beter dan ooit. Ik keek omlaag naar het stuk papier. Er stond iets opgekrabbeld. De woorden: help me. Het zit in mijn pak. Mijn hart sloeg over toen ik de woorden las die Thomas geschreven had. Ik keek naar hem op en zijn ogen stonden smekend. Oké man, ik ga naar boven. Ik zal kijken of ik wat aan dat belletje kan doen, zei ik, hopend dat hij mijn boodschap zou begrijpen. Thomas knikte. Oké, ik blijf hier. Ik sprintte de kamer uit met een bonzend hart en rende naar de controlekamer. Lee en Haley waren daar al op mij aan het wachten. We hebben een... begon ik, niet eens wetend hoe ik moest uitleggen wat er nou precies gebeurd was. Maar Haley onderbrak me. Thomas gaf ons een boodschap terwijl we hem omhoog hezen. Ik stopte midden in mijn zin. Mijn hoofd tolde. Alles viel nu nog sneller uit elkaar dan ik kon bevatten. Wat? Hoe? Welke boodschap? Het klikken. Het kwam vreemd op me over. Thomas is meestal zo kalm en beheerst en dit was niets voor hem. Ze gebaarden allebei naar het computerscherm. Ik luisterde nog eens naar het geklik van Thomas. Het was Morse, John. Hij spelde een Morsecode in zin. Wat zei hij dan? Lee gaf in plaats van Haley antwoord. Breng me niet naar boven. Breng me niet naar boven. En hij herhaalde dit de hele reis. De hele reis naar boven zei dat we hem op de bodem moesten achterlaten. We hoopten dat jij hem tot reden kon brengen, vervolgde Haley terwijl ze me aankeek. Iets moet hem daar beneden bang hebben gemaakt. Hij denkt niet meer helder na. Ik haalde diep adem in een poging mezelf te kalmeren. Ik denk dat er daar beneden iets ergs is gebeurd, zei ik uiteindelijk. Thomas zegt dat hij in orde is, maar hij schreef dit. Ik overhandigde hen het stukje papier. Haley werd bleek en Lee fronste zijn wenkbrauwen. Maar ik zag een flits van angst in zijn ogen. Wat betekent dit in godsnaam? Zit er iets in zijn pak? Hoe zou hij... Dus hij zei dat er niets aan de hand was, maar gaf je dit, zei Haley. Waarom zou hij dat doen? Ik weet het niet, gaf ik toe. Niets van dit alles is logisch. Maar ik denk dat, wat het ook is, hij het ons niet hardop kan vertellen. Hij heeft dit bericht opgeschreven. Hij stuurde ons een bericht in Morse op weg naar boven. Misschien is er echt iets in zijn pak terechtgekomen. En als ze ons probeert te waarschuwen, doet het hem pijn. Lee snoof spottend. Hoor je jezelf, John? Er is iets in zijn pak gekomen? Wat betekent dat in godsnaam? Hoe kan iets door de verzegeling heen zijn gekomen? Ik weet het niet, Lee, herhaalde ik. Misschien is hij gewoon, ik weet het niet, een beetje gek geworden? Stikstofnarcose misschien? Haley schudde haar hoofd. Stikstofnarcose doet niet zoiets als dit. Wat stel je dan voor dat we doen? Vroeg Lee. Hij was nog steeds sceptisch en dat kon ik hem niet kwalijk nemen. Dit was krankzinnig. Maar toch, ik kon niet vergeten hoe bang Thomas had geklonken net voor zijn radio uitviel. Alsof hij iets gruwelijks had gezien. Oké, wat is het plan? Vroeg Lee. We hebben nog maar ongeveer 2 uur voordat de Chinezen arriveren. We moeten hier weg, besloot Haley. We hebben al genoeg problemen zonder met de regering te maken te hebben. John en ik zoeken wel uit wat we met Thomas gaan doen. Lee wierp me een blik toe en liep toen de controlekamer uit, naar de brug van het schip. En ik keek naar Haley. Dus, wat is het plan? Ze haalde haar schouders op. Ik weet het niet. John, kan er iets in zijn pak zijn gekomen? En waarom gedraagt hij zich zo? Geen idee. De manier waarop hij klonk voordat de radio uitging. Alsof hij iets verschrikkelijks had gezien. Ik heb het ook gehoord, zei Haley. Hij klonk bang en ontzet. Ik heb Thomas nog nooit zo gehoord. Ik ook niet, knikte ik. We gaan terug naar het vasteland, besloot Haley uiteindelijk. Onze werkgevers weten wel wat ze moeten doen. Ondertussen proberen we meer te weten te komen van Thomas. Dus we houden echt rekening met de mogelijkheid dat er iets in zijn pak zit? Haley keek me doordringend in mijn ogen aan. Hij heeft nu een waanvoorstelling. Tot we aan land zijn en hem professionele hulp kunnen geven, moeten we op die waanvoorstelling inspelen. Ze klonk vastberaden, maar ik zag een sprankje in haar ogen. Angst? Twijfel? Ze was niet helemaal overtuigd van haar eigen woorden. We gingen naar beneden naar het vrachtruim. Thomas zat nog steeds op de container. En toen we binnenkwamen, keken zijn ogen op, vol wanhoop. Ik hield een stuk papier omhoog dat we met Haley hadden voorbereid voor we naar binnen gingen. In grote letters stond erop geschreven: onderweg naar vasteland voor hulp. Wat is het? Thomas' zijn ogen dwaalden over de bladzijde. Bijna onmerkbaar schudde hij zijn hoofd. Ik legde het papier en potlood voor hem neer. We zijn teruggeroepen naar het vasteland, zei ik, in een poging kalm te klinken. En Thomas knikte naar me. Hij was iets aan het opschrijven, maar ik kon niet opmaken wat. Heb je ze verteld dat er niets meer te halen valt? Zei hij afwezig in een poging het gesprek gaande te houden. Nee, antwoordde Haley. We hebben nog niet gebeld. Thomas' zijn blik ging even omhoog van het papier en toen weer omlaag. Hij schoof het naar ons toe. Ik kan niet wachten tot we weer aan land gaan, zei hij. Op het papier had Thomas één enkele zin opgeschreven en meerdere keren onderstreept. Er stond: breng me niet aan land. Ik wierp een zijdelingse blik op Haley. Thomas, misschien moeten we... begon ik. En Thomas verkrampte plotseling. Boog voorover alsof hij een stomp in zijn maag kreeg. In een reactie boog ik ook voorover en greep ik zijn schouder om hem in evenwicht te houden. En er bewoog iets onder mijn hand. Met een enorme kracht boog Thomas zijn arm naar achter, weg van mij. Alsof hij getrokken werd door een onzichtbare kracht. Er klonk een krak en zijn hele arm boog in een onnatuurlijke hoek. Ik schrok en deed een stap achteruit. Thomas' zijn ogen schoten naar me toe. Hij keek me smekend aan om hem niet aan te raken en ik verstijfde. Haley wees met een trillende vinger naar Thomas' zijn schouder. Precies waar ik hem had aangeraakt, was het duikpak naar buiten gebold. Een volle 2 centimeter van het pak opgebloeid in een deinende, golvende massa. Ik deinsde vol afschuw terug. De bobbel pulseerde organisch en trok zich even snel als hij weer gekomen was terug. Thomas was op dit moment ziekelijk wit geworden. Hij pakte het stuk papier op en het potlood en hij schreef: help me. We laten je weten als we in de buurt zijn, stamelde Haley, terwijl ze van Thomas wegstapte. Ik volgde haar, zonder mijn ogen van Thomas af te halen. Hij glimlachte naar ons, van pijn of van angst, ik wist het niet. We strompelden de gang in en sloegen de zware deur achter ons dicht. Wat was dat in godsnaam? Fluisterde Haley tegen me. Ik weet het niet, mompelde ik, mijn hart bonzend in mijn keel. Er is echt iets met hem in dat pak. Ik kon het voelen toen ik hem aanraakte. Wat zou dat kunnen doen? Vroeg Haley ongeloofwaardig. Ik heb geen idee. Wat doen we nu? We gaan het liever tellen, zei Haley. En dan bedenken we wel iets. We gingen naar het dek en door naar de brug. De nacht was ondertussen al gevallen en Lee had het schip in beweging gekregen, op weg naar de dichtstbijzijnde haven. Hij keek naar ons op toen we binnenkwamen. En, hoe is de situatie? Struikelend over onze woorden, legden we uit wat er gebeurd was. Lee zijn gezicht bleef leeg toen we het vreemde organische uitsteeksel op Thomas' zijn pak beschreven en hem de boodschap lieten zien die hij voor ons geschreven had. Dus, je denkt dat er echt iets in het pak zit? Vroeg hij uiteindelijk. Ja, antwoordde ik. We hebben het gezien. Het bewoog. Het bewoog, verdomme Lee. Het brak zijn arm toen ik het aanraakte. Lee ging weer terug op zijn stoel zitten en wreef in zijn ogen. Shit. Shit, wat nu? Wat moeten we doen? Nou, we kunnen hem niet aan land brengen. wat voor reden dan ook, hij schijnt te denken dat het een slecht idee is, dus moeten we het hier afhandelen? We moeten uitzoeken wat er bij hem is, zei Haley. Maar we kunnen niets doen als we niet weten wat er in hem zit, counterde Lee. Hoe gaan we dat doen dan, vroeg ik. We kunnen er niet over praten en hij kan niet zomaar dingen blijven opschrijven. We krijgen nu al nauwelijks korte zin uit hem. We waren een tijdje stil en wogen onze opties af. Ten slotte nam Lee het woord. Iemand zal het hem gewoon moeten vragen. We kunnen niet anders. Denk je echt dat dat een goed idee is? Vroeg Haley. Hij heeft toch niet hardop gezegd. Daar moet een reden voor zijn. Ik kan niets beters bedenken, gaf Lee toe. We moeten meer te weten komen. Een pen en papier is niet genoeg. Wat als het niet veilig is, zei ik. Wat het ook is, hij is nog niet uit zijn pak gekomen. Misschien kan dat het niet. Misschien is het daar in het pak veilig. En bovendien kan Thomas niet in nog meer gevaar verkeren. We moeten het er maar op wagen, zei Lee. Maar wat als het ontsnapt? Als ik binnen ben, sluit jij de deur achter me. Als ik eruit moet, klop ik op de deur. Dan weet je dat het veilig is om open te doen. En wat als het niet veilig is, vroeg ik. Dan moet ik het er maar mee doen, antwoordde Lee. Zijn hand dwaalde af naar zijn riem, waar hij een klein pistool in een holster had. Haley legde een hand op zijn schouder. Weet je dit zeker? Absoluut, zei hij. We moeten Thomas helpen. Maar dat kunnen we niet doen als we niet weten wat er bij hem in het pak zit. We gingen naar beneden, naar het vrachtruim. Mijn hart bonkte en mijn mond was droog. Haley was bleek. Lee leek kalm, maar ik kon zien dat hij zich nauwelijks kon beheersen. We stopten voor de deur van Thomas zijn kamer. Veel geluk, fluisterde ik. Maak je geen zorgen, zei hij, terwijl hij me een holle glimlach toewierp. Ik ben zo terug. Hij opende de zware stalen deur en stapte naar binnen. Ik ving een glimp op van Thomas, die nog steeds op de container zat. Zijn hoofd was laag naar beneden gebogen. Lee keek terug naar ons en knikte. Ik zwaaide de deur dicht en verzegelde hem. En wendde me toen tot Haley. En wat nu? Nu wachten we, zei ze. We konden Lee aan de andere kant horen praten, maar de dikke muren reduceerden zijn geluid tot een onverstaanbaar geroezemoes. Een geschreeuw uit het laadruim onderbrak me. Ik herkende de stem. Het was Lee. Zijn stem klonk verwrongen, van onvoorstelbare terreur, schreeuwend zonder woorden. Een schok, toen nog één, en nog één, die de deur van het laadruim deed schudden. Ik realiseerde me wat Lee aan het doen was. Hij was wanhopig op de deur aan het slaan. Laat me eruit! Laat me eruit! De schreeuw ging zelfs door de metalen muren. Met trillende vingers maakte ik de deur open. En hij zwaaide open en Lee tuimelde naar binnen, viel op de grond en kroop weg. In het ruim ving ik een glimp op van Thomas. Hij zat niet meer op de container. Hij was op de grond gevallen. En ik schreeuwde van afschuw bij het zien wat er met hem gebeurde. Zijn hele lichaam bewoog, op een manier die een lichaam nooit zou mogen bewegen. Zijn omtrek was nauwelijks menselijk, verwrongen met tumorachtige gezwellen. Onder het duikpak, zijn armen en benen kronkelden in onnatuurlijke hoeken. Het kraken van botten deed gal in mijn keel stromen. Doe de deur dicht, sluit hem! Haley's commando bracht me weer bij zinnen. Ik duwde op de zware metalen deur en die sloeg dicht. Thomas buitensluitend. Ik strompelde achteruit. Lee sprong overeind met zijn ogen wijd en wijd open. Hij duwde mij en Haley opzij en sprintte de trap op. Oh god, oh mijn god, fluisterde ik tegen mezelf. Te geschokt om na te kunnen denken. John, hou je rustig, zei Haley, terwijl ze aan mijn schouder schudde. Het kon me niet schelen. Oh mijn god, oh mijn god. Haley sloeg me en de pijn bereikte wat mijn woorden niet konden. Zag je dat? Vroeg ik met een trillende stem. Ik weet niet wat ik zag, antwoordde Haley. Wat waren die Chinezen aan het vervoeren? Wat bedoel je? Vroeg ik. Begrijp je het dan niet? Een regeringsschip zinkt, ze doen geen moeite om een reddingsteam te sturen, maar starten een bergingsoperatie in recordtijd. Het schip had iets aan boord, iets geheims, iets gevaarlijks. En het kwam vrij of ontsnapt of wat dan ook, toen het schip zonk. Een luide knal onderbrak haar. Mijn hart sloeg een slag over toen ik besefte wat het was. Een geweerschot. Ik rende naar boven met Haley vlak achter me. We stopten gelijk toen we het dek bereikten en zagen wat er lag. Lee lag languit op de grond. Bloed stroomde uit zijn slaap en zo de koude nachtlucht in. Hij had de muur achter hem rood geverfd. Het pistool was uit zijn handen gevallen en lag op de grond naast het lijk. Ik viel vol ongeloof op mijn knieën. En Haley haastte zich naar de zijkant van het schip en kotste in het water. Hij, wat? mompelde ik, het niet begrijpend. Haley liet zich naast me op de grond vallen. Lee, nee, oh mijn god, Lee. Een geluid onderbrak mijn verdriet en deed mijn hart kelderen. Vanaf de trap achter ons klonk het gedreun van zware metalen voetstappen die zich omhoog trokken naar het dek. En ik zag hoe een gedaante zich in zicht sleepte. Het strompelde op verwoeste benen. En het sleepte zich voort aan zijn verbrijzelde armen. Het kroop op alle vier als een soort dement insect. Zijn hele massa pulseerde en kronkelde onder het zware duikpak. Eén enkel verwrongen woord kwam uit zijn mond. Thomas was ontsnapt. Ik wankelde achteruit van het opgeblazen ding dat dichterbij kwam. Mijn geest schreeuwde dat ik moest vluchten, maar het was alsof mijn ledematen van lood waren gemaakt. John! Schreeuwde Haley. Het horen van mijn naam rukte me uit mijn doodsbange toestand. Ik strompelde achteruit. Haar geschreeuw bevrijdde mijn bevroren ledematen. Vlucht! Vlucht! Dat ene woord, dat ene concept, het was alles wat ik wist. Ik draaide me om weg te rennen en ik kon nergens heen. We waren op een schip. Kilometers maanverlicht water strekte zich in elke richting uit. Overboord springen was zelfmoord. De enige uitweg was beneden deks. Maar het blokkeerde de enige weg naar beneden. We liepen achteruit en botsten tegen de reling van het dek. Nergens een mogelijkheid om te vluchten. Het Thomas-ding sleepte zich dichterbij. Ik kon zijn gezicht niet zien, gehuld in de duisternis van zijn helm. Haley hield haar handen omhoog, alsof ze het ding wilde afweren. Thomas, alsjeblieft. Kreunde het, terwijl het naar ons toestrompelde. Er knapte iets in mijn hoofd. Vluchten was geen optie en vechten nam het over. Ik schreeuwde van woede en angst en sprong naar voren, met mijn vuisten slaand op de dikke glazen plaat die Thomas zijn hoofd bedekte. Ik kwam niet eens in de buurt. Het greep me met zijn misvormde armen en trok me dichter in een demente bespotting van een omhelzing. En het bracht mijn gezicht naar het zijne. Ik zag iets. Iets bewegen in de diepe schaduw daar. Iets dat misschien ooit menselijk was. Maar dat was het nu niet meer. Ik weet niet hoe, maar Haley heeft me gered. Voordat ik meer kon zien, trok ze wanhopig aan mijn schouders. En ik glipte uit de greep van het ding. Het struikelde voor een seconde, uit balans. Naar beneden, schreeuwde ze. Beneden deks! Ze gleed langs het ding in Thomas' pak toen het wankelde. En ik sprong achter haar aan en ontweek ter nauwe nood een grijphand die leek te zwellen en zich uitstrekte en me maar net miste. Toen waren we beneden deks, strompelend door de donkere metalen gang. Hierheen, schreeuwde ik, wijzend naar de verlaten controlekamer. We vielen naar binnen en sloegen de deur achter ons dicht. Ik sleepte er een metalen kast voor die de kamer afsloot. Zware voetstappen galmden door de gang. We hielden onze adem in. De deur schudde plotseling toen een vreselijke kracht erop inbeukte. Haley begroef haar gezicht in haar handen. De deur schudde opnieuw en opnieuw. En na een poosje, stilte. We luisterden met ingehouden adem. We konden het ding aan de andere kant horen. Het geluid van zijn pak dat heen en weer schuifelde. De voetstappen kwamen opnieuw. Alleen deze keer terugwijkend. We hoorden hoe het wegwankelde, langzaam de trap naar het dek op. En ik slaakte een zucht van verlichting. Haley kroop naar me toe. Is alles goed met je? Heeft het je pijn gedaan? Vroeg ze. Ik denk dat ik in orde ben, antwoordde ik, mezelf controlerend. Een rilling liep over mijn rug toen ik besefte dat ik bijna het gezicht van dat ding had gezien. Lee had het gezien en het had hem tot zelfmoord gedreven. Wat moeten we nu in godsnaam doen? Vroeg ik. Er is geen uitweg in deze kamer. Geen rantsoen, geen water, niets. We zitten in de val. Laten we proberen na te denken. Wat hebben we? Zei Haley. We keken om ons heen om de situatie te inventariseren. 3 computers, een radio verbonden met Thomas en duikpak en de Lierbediening. Perfect als we iemand naar beneden willen sturen. Maar niet zo handig op dit moment, zei ik uiteindelijk. Haley wreef in haar ogen en haalde diep adem. We moeten in contact komen met iemand van de hogere rangen. Dit is ver buiten onze controle gegaan. Ik knikte. Ik hoopte dat we dit alleen zouden redden. Ze zullen hier niet blij mee zijn. Fuck hun, zei Haley. Ze moeten geweten hebben wat we zochten. Ze kenden de gevaren en kozen ervoor om het ons niet te vertellen. We maken dit af en dan ben ik klaar met ze. Ze haalde haar telefoon tevoorschijn en toetste een nummer in. Ik hoorde de keystone en na een paar seconden nam iemand op.
Status.
Kwam een stem, zwaar geaccentueerd van de andere kant. Dit is Haley. We hebben hulp nodig, nu meteen.
Status.
Herhaalde de stem.
Is het doel veilig?
Er is geen doel, verdomme, zwoer Haley. Voor vanavond had niemand van ons zo tegen onze werkgevers durven spreken. Nu leek het niet iets om ons nu nog zorgen over te maken. Wat er ook aan boord van dat schip was, het is ontsnapt, ging ze verder. Het heeft Thomas meegenomen. Lee is dood. Jonathan en ik verstoppen ons in de controlekamer. We hebben nu meteen hulp nodig. Er kwam geen antwoord. Op de achtergrond hoorden we verschillende stemmen, snel in het Chinees spreken. Ik verstond hun woorden niet, maar het klonk als geruzie. Hallo? Vroeg Haley boos. Heb je ons gehoord? We hebben hulp nodig, nu meteen. De stemmen kibbelden verder en ik griste de telefoon uit Haley's handen. Mijn geduld was op. Wat was er verdomme aan boord van dat schip? Vertel het me. Het geruzie stopte.
Shy guy,
zei de stem. Daarna viel de lijn dood. Verdomme, schreeuwde Haley, terwijl ze de telefoon weggooide. Dus dat was het, zei ik ongelovig. Na jaren en jaren, is dat het. Ze laat ons gewoon in de steek. Lafaards, siste Haley. Ze hebben niet eens de bal om ons te vertellen wat het is. Laat staan ons te redden van hun eigen fouten. Hoe stoppen we dit ding in godsnaam? Vroeg ik ongelovig. We weten niet eens wat het is. Hoe stoppen we het? Ik keek naar Haley. Haar gezicht stond bedachtzaam, geconcentreerd. Een sprankje hoop drong door de mist van wanhoop heen die over me neer was gedaald. Je hebt een plan, nietwaar? Het zal gevaarlijk zijn, gaf ze toe. Er is geen zekerheid dat het zal werken. En zelfs al zou het werken, overleven we het misschien niet. Het kan niet erger zijn dat we hier nu mee te maken hebben, toch? Antwoordde ik, terwijl ik naar haar toe kroop. Waar denk je aan? Nou, het ding zit nog steeds in het pak, zei ze. Het kan er niet uit. Ik weet niet waarom, maar als dat het kon, zou het er al lang uit zijn. Misschien zit het vast aan Thomas' lichaam, zei ik. Ja, dat zou kunnen. Wat de reden ook is, ik denk dat het boven water moet blijven. Als het in de zee wilde zijn, is er niets dat hem tegenhoudt om gewoon overboord te springen. Het blijft hier, dat zeker. Maar waarom? Waarom zou het hier blijven? Misschien wil het naar het droge. Misschien kan het niet zelf uit het pak ontsnappen. En heeft het iemand nodig om het eruit te krijgen? Ik weet het niet, maar wat de reden ook is, we kunnen het uitbuiten. Hoe dan? Vroeg ik. Het is nu bovendeks verdwenen. We sluipen naar buiten en gaan naar de machinekamer. Ik zet de brandstoftanks klaar om te ontploffen. En als dat gedaan is, sprinten we naar het dek en springen we overboord voor het ons kan pakken. Als het schip zinkt, dan gaat dat ding mee. Ondanks de situatie trok ik verbaasd een wenkbrauw op. Waar heb jij geleerd hoe je schepen moet laten ontploffen? Haley glimlachte grimmig en tikte met haar vingers op haar neus. Ik moet toch wat geheimen bewaren, zei ze. Ik stond op en ijsbeerde door de kamer, terwijl ik het plan in mijn hoofd doornam. Wat als het ons in het water volgt? Vroeg ik. Dat kan niet. Het pak sleept hem mee naar de bodem van de zee als hij dat probeert. Er zijn reddingsvesten hier, zei ik. Dat geeft ons meer tijd in het water. Precies, antwoordde Haley. We weten dat de regering ergens in dit gebied schepen heeft. Als de motoren zijn opgeblazen, komen ze misschien op onderzoek uit. Misschien pikken ze ons op en hoeven alleen maar een paar uur te blijven drijven. Wat als ze dat niet doen? Vroeg ik. Haley haalde haar schouders op. Als we hier blijven, gaan we dood. Op deze manier hebben we tenminste een kans. Ik was een paar seconden stil, maar uiteindelijk knikte ik. Laten we het dan doen. Langzaam, in een poging geen geluid te maken, sleepten we de kast weg van de deur. Elk Klein beetje geluid leek vreselijk hard. Hard genoeg om de aandacht van dat ding te trekken. We luisterden aandachtig naar geluiden die erop konden wijzen dat we ontdekt waren. Maar we hoorden geen gestamp van zware laarzen. Geen geluid van het ding dat zichzelf de trap afsleepte. Niets. Oké, laten we gaan, fluisterde ik. Zwijgend openden we langzaam de deur. De gang was donker toen we naar beneden kropen. Elke schaduw hield de dreiging van de dood in. En elk geluid leek als een alarm door het schip heen te galmen. Op de een of andere manier bereikten we zonder incidenten de machinekamer. Oké, houd de wacht. Dit gaat een tijdje duren, siste Haley na me. Ze kroop weg in het donker, naar de enorme dieselgeneratoren en brandstoftanks die ons schip van energie voorzagen. Alles was stil. Ik hurkte in de schaduw, met mijn ogen op de deur gericht en mijn hart bonzend in mijn keel. Ergens achter me rommelde Haley tussen de machines naar gereedschap en materiaal. Ik wilde dat ze sneller zou gaan. Het leek alsof er uren voorbij gingen, ook al waren het maar een paar minuten. Eenmaal hoorde ik de voetstappen van het ding in Thomas zijn pak, ergens boven ons. Ik wachtte met ingehouden adem af, maar het geluid stierf langzaam weg. Eindelijk hoorde ik Haley naar me toe kruipen. Ik ben klaar, fluisterde ze. We hebben 2 minuten tot het ding ontploft. We moeten nu gaan. We gingen op weg door het donker. De trap boven deks doemde voor ons op, verlicht door het maanlicht, als een trap naar de hemel. Het was vreemd mooi. Nog 1 minuut, siste Haley. Klaar om te vluchten? Ja, laten we dit doen. Oké, op 3 dan. 1, 2, 3. We sprongen naar voren, de eerste 2 treden op. Ik kon de lucht zien, we waren zo dichtbij. Iets groots doemde plotseling voor ons op. Het licht van de maan werd afgesneden. Ik gilde van schrik en viel achterover van de trap, terwijl ik er wanhopig vandaan kroop. Haley was niet zo gelukkig. Ze schreeuwde het uit van de pijn toen het ding haar vastgreep en in 1 grote omhelzing wikkelde. Het fluisterde iets wat ik niet kon horen. En Haley's geschreeuw verdubbelde van angst. Ik maakte dat ik wegkwam. Ik wou dat ik was gebleven. Ik wou dat ik had geprobeerd mijn vriendin te helpen. Ik ben er niet trots op, maar ik rende weg als een lafaard. De enige weg naar boven was geblokkeerd. En dus dreven mijn hersenen, gevoed door instincten ouder dan de mens zelf, me terug naar de laatste veilige plek die ik kende. Toen ik de controlekamer binnenrende, schudde het hele schip door een enorme ontploffing en ik verloor mijn houvast. Ik viel op de grond en stootte mijn hoofd tegen de metalen vloer. Alles draaide om me heen en Haley's geschreeuw stopte abrupt. Kruipend op handen en voeten, versuft en gedesoriënteerd, sloeg ik de deur dicht en verzekerde ik het. Toen liet ik me op de grond vallen, snikkend van angst en schaamte. Het schip kreunde om me heen en ik voelde het bewegen, het overhellen. Het geluid van ruisend water kwam door de muren. Ik luisterde al een hele tijd naar dat geluid en het zal nu niet heel lang meer duren. Het schip zal onder de golven glijden en het donker zal binnendringen. En dan zal het allemaal voorbij zijn. Ik schrijf dit op de enige overgebleven computer in de controlekamer. En ik denk dat dit mijn grafschrift is. Of misschien wel een bekentenis van mijn lafheid. Ik was geen goed mens. Maar ik wil dat iemand weet wat hier gebeurd is. Ik wil dat iemand weet hoe mijn vrienden stierven. En misschien wil ik ook wel dat iemand zich mij herinnert. Ik heb dit verhaal in de cloud gezet en het zo snel mogelijk gepubliceerd. Hopelijk leest iemand het. Hopelijk herinnert iemand zich ons. Ik heb nooit willen sterven door verdrinking. Geen enkele diepzeeduiker doet dat. Het is een vreselijke, pijnlijke dood. Maar nu? Nu lijkt het niet zo slecht. In feite is dat waar ik op hoop. Want er is een alternatief. Ik hoor Thomas. Het ding dat Thomas was door de deur. Kom naar buiten, Jonathan. Kom tevoorschijn. Ik ben er klaar voor. Ik ben klaar om het pak uit te trekken.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcello1. Dat is Marcel LOW1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.